onze enige verwachting staan, de naam des Heeren, Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 22, de verzen 1, 3 en 4. Psalm 22, de verzen 1, 3 en 4.
Thank you.
Schriftlezing voor deze Goede Vrijdagavond kunt u vinden in Gods Heilige en Onfeilbare Woord en wel in het Evangelie van Matthäus, hoofdstuk 27, vanaf vers 27 tot het einde. Nog vooraf doen we belijdenis met de kerk van alle eeuwen en tijden van ons algemeen christelijke geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Matthäus 27 vanaf vers 27. Toen namen de krijgsknechten des stadhouders Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de ganse bende. En als zij hem ontkleed hadden, deden zij hem een purperen mantel om en een kroon van doornen gevlochten hebbende zetten die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand en vallende op hun knieën voor hem bespotten zij hem zeggende: wees gegroet gij koning der Joden. En op hem gespogen hebbende namen zij de rietstok in en sloegen op zijn hoofd. En toen zij hem bespot hadden, deden zij hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem heen om te kruisigen. En uitgaande vonden zij een man van Cyrene met name Simon, deze dwongen zij dat hij zijn kruis droeg. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welk is gezegd hoofd, schedelplaats, gaven zij hem te drinken edik met gal gemengd. En als zij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij en nu hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen en het lot werpende op dat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet. En zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem al daar. En zij stelde boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. En toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende het hoofd, zeggende: gij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos uzelf, indien gij Gods zoon zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en de ouderlingen en de fariseeën hem bespottende zeiden: anderen heeft hij verlost. Hij kan zichzelf niet verlossen indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wil wel zijn, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is mijn God, waarom heb gij mij verlaten? En sommige van die daar stonden, zulks horende, zeiden: deze roept Elia. En terstond een van hen toelopende nam een spons en die met edik gevuld hebbende stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de andere zeiden: houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de aarde beefden en de stenen rotsen scheurden. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn vele verschenen. En de hoofdman over 100 die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbevingen en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende, waarlijk, deze was Gods zoon. En al daar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea om hem te dienen. Onder welke was Maria Magdalena, de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder der zonen van Zebedeus. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. En deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef het lichaam nemende, wond hetzelfde in een zuiver fijn lijnwad en legde dat in een nieuw graf, het welk hij in een steenrots uitgehouwen had. En een grote steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg. En al daar was Maria Magdalena en de andere Maria zittende tegenover het graf. En des andere daags nu welk is na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en de fariseeën tot Pilatus, zeggende, Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levend gezegd heeft, na 3 dagen zal ik opstaan. Beveel dan dat het graf verzekerd worden tot de 3e dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en hem stelen, en zeggen tot het volk, hij is opgestaan van de doden. En zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zeide tot hen, lieden, gij hebt een wacht. Gaat heen, verzekert het gelijk gij het verstaat. En zij heen gegaan zijnde, verzekerde het graf met de wacht en de steen verzegeld hebbende. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heer, aan de avond van de herdenking van uw lijden en sterven, ja, van uw begrafenis, komen wij tot u in den gebede. En mocht het u behagen, Heere, om op ons neer te zien, daar wij in onszelf zonder kracht zijn, hopeloos en reddeloos. Maar wanneer wij in u bevonden worden tot lof en prijs van uw vrije soevereine genade en verkiezing, dan mogen wij ook deze avond samenkomen in uw gunst. En uw gunst strekt meer dan de uitgezochte spijzen. Heere, mag het zijn tot vertroosting en bemoediging van al degenen die u vrezen. Want uw dood is een grote troost, o Heer Jezus Christus. Uw dood is een grote, ja, een allesbeslissende verzekering van de vergeving der zonde. Hij is gestorven om onze zonde, opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Heren, dat we dat geheim mochten, niet alleen mochten aanschouwen, niet alleen mochten kennen, maar ook doorgronden. Want er is geen doorgronding van uw verstand, maar er is wel een kennen des geloofs. Met welk gij de kinderkers hebt geopenbaard, wat gij voor de wijzen en verstandigen ten eenenmale hebt verborgen. O Heren, dat we het eens mochten kennen, dat we al ons verstand moeten verliezen, in geestelijke zin, om verstand te mogen krijgen van God in goddelijke zaken, om het te mogen kennen, om het te mogen weten, om het uit zijn mond gehoord te mogen hebben, om zijn eigendom te zijn, om met hem gemeenschap te mogen oefenen en in hem met de kerk van alle eeuwen en tijden. Dat hij het is, de Christus der Schriften, die waarlijk gestorven is om onze zonde, omdat hij daartoe gekomen was om de wet, om de ere Gods op te luisteren, alle deugden en rechten, heeft de beker tot de laatste druppel geledigd toen hij uitriep, het is volbracht. Heren, dat wij daarin begrepen zouden mogen worden, dat we dat mochten kennen en vervolgen te kennen, om zijn eigendom te zijn, om ons te verblijden hetgeen hij zijn discipelen gezegd heeft, verblijdt u daar niet over, over al die wonderen en tekenen, maar verblijdt u daarover dat uw naam geschreven staat, dat uw naam geschreven staan in het boek des levens des lams. Heere, wat zal het toch zijn om onszelf te bedriegen met een vals geloof, of met een tijdgeloof, of met een historisch geloof, of met een wondergeloof, waarmee uw volk zo menigmaal wordt bestreden en geteisterd. Lieve Heere, maar gij houdt uw eigen werk in stand, gij hebt het bevestigd, dat gij het zijt, die deze wereld doet beven, dat gij het zijt die uit deze wereld een volk hebt verkoren en zalig gemaakt en nog zalig zal maken tot aan de laatste dag, totdat de laatste zal zijn toegebracht waarvoor gij gestorven zijt, waarvoor gij gebeden heeft, niet voor deze wereld, maar voor degene die u van de Vader zijn geschonken. O Heere, mocht het voor uw volk en kinderen een feestmaal zijn, de begrafenis van de Heer Jezus. Dat is een dood waarover niet gerouwd hoeft te worden. Maar dat is een dood waarover wij ons grotelijks mogen verblijden. Lieve Heere, die kracht die van u uitgaat, daar is in geen hoek geschiet. Dat wordt geweten, dat wordt gekend. Dat wordt nooit meer vergeten. Maar, o lieve Heere, wij zijn het degene die vastgehouden moeten worden. Want we laten los wat waar we moesten vasthouden. En we houden vast wat we moeten loslaten. Heere, kom er nog aan te pas, ook deze avond. Mocht gij uw knecht sterken en schragen. Gelijk David bidt, doe wel bij uw knecht. Heere, want er is dat wel van u, dat wordt bij ons niet gevonden, dat wordt op onze akker niet gevonden, dat is alleen geschonken genade. Soevereine, vrije genade, Heere, mochten we daarin roemen, in u, in die gezegende borg en zaligmaker, die gestorven is, die zijn leven tot een rantsoen gesteld heeft voor velen. Heere, breng er nog toe, konnen mocht het zijn op deze avond. Ga de rijen nog door, ook bij de luisteraars. Heere, mocht gij hen een zegen bereiden. Maar dan moeten we onszelf kennen als een vloek. Opdat we hem, die tot een vloek gesteld is, gezegend zouden worden. Heere, het is alles zo tegenstrijdig met het rationele denken in onze dagen. Tegenstrijdig met ons vlees. Het vlees verstaat het niet. En zal het ook nooit verstaan. Vlees wordt ook nooit bekeerd. Maar mochten we hem kennen, die vlees geworden is. Ons leven. Den Heere Jezus Christus. Gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk de zoveel leed en beproefde. Die in sanatoria verkeren. Heere, de oude van dagen. Gij mocht ze gedenken. Gij mocht ze op hoge leeftijd. Nog die kracht der genade schenken. Ongedacht en onverwacht. Als ze daar zitten in de eenzaamheid van iedereen vergeten en verlaten. Want dat is de weg. Wandel in dezelfde, zegt gij. Dat is de weg. Dat is de weg waarin een dwaas niet zal dwalen. Dat is de weg waarin gij uw volk komt te openbaren. Uzelf, de heilgeheimen van uw eeuwig blijvend getuigenis. Want deze zijn het die van u getuigen. Heere, open de schriften. Open ons verstand, open ons hart voor uw woord. Want als het met het hart verstaan mag worden, dan zal het ook met het verstand gekend worden naar de mate des geloofs van Christus. Verheerlijk dan uw grote naam, om Jezus wil. Amen. Geliefde, het lijden en sterven van Christus. Het is de gewoonte. Ik hou niet zo van gewoontes. Want gewoontes worden meestal afgodisch. Een sleur. Maar dat het dan geen sleur is, geliefde. Dat we deze avond, het welk vrijdag, Goede Vrijdag genoemd wordt op Goede Vrijdagavond, ook samenkomen, samengekomen zijn onder het woord en onder zijn eeuwig blijvend getuigenis. om te gedenken. Dat kan alleen door het geloof. Dat vat u toch wel. Kinderen, we kunnen alleen de dood van Christus gedenken als we een kind van God zijn. En dat mag Gods volk doen, hè? Als de Heere hun een feestmaal bereidt, het Pascha bereidt. Ik heb voor u het Pascha bereid. Ja, en dat wordt speciaal, is dat ingesteld met de viering van het heilig avondmaal. En voordat de Heere ging sterven, voordat de Heere die weg zou gaan van Gethsemane naar Golgotha, van Gabbata naar Golgotha, heb hij eerst met zijn discipelen het Pascha gevierd. En Judas is halverwege is weggegaan naar zijn eigen plaats. We hebben dat u de vorige keer gepredikt. Hoe Judas is geopenbaard geworden. Judas heeft zichzelf geopenbaard. Want het kan niet verborgen blijven. Wat nou in je hart leeft, dat maakt de Heere ook openbaar. Want waar uw schat is, waar uw hart is, daar zal ook uw schat zijn. En waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Het komt openbaar. Aan welke zijde we staan. Petrus met al zijn overmoedigheid is toch openbaar gekomen aan welke kant dat hij stond. Vlees en bloed had hem dat niet geopenbaard, maar zijn vader, de Heer Jezus zegt, maar mijn vader die in de hemel is, heeft het u geopenbaard, in en door mij. Want die mij gezien heeft, die heeft de vader gezien. Hebben we zo Christus leren kennen, geliefden? Kobrugge zegt ergens in zijn geschriften tot zijn gemeente in Elberveld. Hij zegt, er zijn er vele gemakkelijker tot bekering gekomen dan ik. Stelde die zichzelf dan als maatstaf? Helemaal niet. Helemaal niet. Kijk dat dat allemaal zo biblicistisch verstaan wordt in onze dagen. En dat er de grootste kerkscheuringen het gevolg ervan zijn. Ja, dat is altijd al zo geweest. En dat zal altijd wel zo blijven. Maar daarom zijn de woorden des geloofs, ook van onze vaderen, die veranderen daardoor niet. En die boeten ook niet in, aan hun geldingskracht. Nou, maakt Kolbrugge de dienst niet uit. Luther niet, Calvijn niet. Gods woord maakt de dienst uit. God maakt de dienst uit. En heb je als dusdanig over God leren bukken. Als Kolbrugge zegt, er zijn er vele makkelijker bekeerd als ik. Daar bedoelt hij niet mee zijn eigen als toetssteen te stellen. Maar daarin verwees hij naar het woord. Wat Paulus zegt. Kolbrugge zegt ook met andere woorden. Er zijn er vele makkelijker bekeerd als Paulus. Nou, daar heb je het. Lydia is op dezelfde manier bekeerd geworden als Paulus. Simon Peter is op dezelfde manier bekeerd geworden als Johannes. Allemaal precies hetzelfde. Dus enelei weg, enelei gaan. De omstandigheden kunnen verschillen. Maar niet de weg. Want hij is de weg. De waarheid en het leven. Hij is ook de deur. En al degenen die door mij ingaan, die zullen behouden worden. En de deur, de enge poort, is Christus. Hij is ook de weg, hij is ook de smalle weg. Is het dan een eng evangelie? Nee, het is geen eng evangelie. Maar omdat wij zo breed zijn in de zonde. De deur is nou, velen zijn er die dezelfde zoeken, maar niet kunnen vinden. Omdat ze met hun volle breedte door die enge poort willen gaan. Kenny? Dat is niet mogelijk. Dat is niet mogelijk. Dus prediker, we moeten op maat gemaakt worden. Heel niet, heel niet. Nee, het moet niet op maat gemaakt worden. Nee, nee. Het is geen systeembekering. Weet je wat er met een mens gebeuren moet, geliefde? Een mens moet sterven. Een mens moet sterven, want achter de dood wordt het leven geopenbaard. In de dood. Er worden alleen maar lijken toegelaten tot de enge poort. En heel het christendom, het huidige christendom, is bezig om als een levende zondaar door die enge poort te gaan. Maar die zoeken er door te gaan, maar ze zullen dezelfde niet vinden. Het is net als in de dagen van Lot en Sodom, dat de deur van dat huis voor die sodomieten verborgen werd. Die werd aan hun oog onttrokken. Mensen zoeken het overal, je komt het elke dag tegen. Een godsdienstig mens zoekt het overal waar het niet is. Hij zoekt de levende bij de doden. Hij is er niet. Is er niet. De godsdienst heeft Christus met een steen in het graf willen houden. Ja, helpt ook niet. God tegenhouden met een steen. Dat is ook je reinste afgoderij. En de Joden die hadden gezegd, hij die gezegd heeft dat hij de tempel in 3 dagen zou afbreken en weder opbouwen, hij kan zichzelf niet verlossen. Want toen hij daar hing aan het kruis, na de rechtszaal van Pilatus, volgde het kruis, het gericht werd uitgevoerd, het vonnis werd uitgevoerd, het moest uitgevoerd worden. Want onze lieve Heer Jezus Christus was daartoe gekomen, geliefde. Al had hij van het kruis, had hij zich van het kruis niet kunnen verlossen? Makkelijk, heel makkelijk. Maar hij heeft het om onzentwille niet gedaan. Want als hij dat had gedaan, dan had hij een knieval voor de duivel gemaakt. Kijk, nou kom ik op een punt. Velen bedrijven godsdienst door eerst een knieval voor de duivel te maken. Nou, die godsdienst is ongeldig en die zal tot in der eeuwigheid ongeldig blijven. Als je de PKN-dominee wordt, je mag in de PKN, mag je uit heel de Bijbel preken, als je maar eerst een knieval voor de duivel maakt, dan is alles ongeldig. Al zou je dat fundament deelachtig zijn, al zou je op dat fundament gebouwd zijn, dan bouw je niks anders dan hout, hooi en stoppel. Het welk zal vergaan. Het is niet meer geldig, de Heer neemt het niet aan, de Heer neemt er niks van aan. Zit het dan in een bepaald kerklidmaatschap? Ja, dat zit in een bepaald kerklidmaatschap. Je moet lid zijn van die één heilige, algemene christelijke kerk. Daar moet je een levend lidmaat van zijn. Je moet ingeschreven staan in het register Gods. In het kerkregister Gods, met een hoofdletter. Je moet in dat... Dat zegt toch de Heer tegen zijn discipel. Toen ze uitgezonden werden bij 70 tegelijk... En toen ze terugkwamen om daarvan te getuigen, Heere, wij hebben in uw naam grote wonderen gedaan. Toen zegt de Heere Jezus, verblijd u daarover niet, maar verblijd u daarover dat uw namen geschreven staan in het boek des levens des lams. In dat kerkboek moet je staan. Als je in dat kerkboek niet voorkomt, ga je voor eeuwig verloren. U zegt, hoe zal ik dat weten? Ja, dat zal ook wel de strijd geweest zijn van Lydia, hè? Aan de oever van de rivier. Die mensen komen op de oever terecht. Aan de rand van de afgrond betekent dat. Ja, u zegt, zo heb ik de Bijbel nog nooit gelezen. Nee, dat kan ook niet. Want een natuurlijk mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Die leest de Bijbel biblicistisch, letterlijk. Maar dan, die verstaan niks geestelijk, want Gods woord is een geestelijk boek. Er legt niet een waarheid achter de waarheid, maar ze verstaan het niet wat ze lezen. Filippus zei, verstaat u ook aan die moorman hetgeen gij leest? Hij zegt, hoe zou ik ook kunnen, indien mij niet iemand onderricht? En dat bedoelde die Filippus niet zozeer mee. Maar die moorman zat verlegen om goddelijk onderwijs. Wij moeten van God geleerd worden. Wij moeten van God geleerd zijn. Willen we iets kunnen verstaan? Niet iedereen verstaat er evenveel van Gods kinderen, van Gods woord. De een wordt dieper ingeleid. In de heilgeheimen van Gods getuigenis. Maar ze zijn allemaal wel door die enge poort gegaan. He, ze worden allemaal wel door Christus gekend. Ze kennen hem. He, ze hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Kijk, dat is wel de orde. He. Dat is wel de orde. Er hebt geen mens Christus lief. Er hebt geen mens God lief. Tenzij die goddelijke liefde in Christus aan zo'n ziel is geopenbaard. Ja, er wordt veel gezongen, God heb ik lief. Ja, 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 ja. Ja, ja. Dat zingt heel de wereld. Nou, heel de wereld, ja. Je moet er maar op letten. Hier worden ook in de Walmart, wordt bijvoorbeeld kerstliederen worden afgespeeld tijdens kerst. Die zou er toch ontroerd van worden. Je zou er ontroerd van worden. Want als de wereld dat gaat zingen, maar dan moet je wel op je tellen zijn. Dan moet je op je hoede zijn. Want als de wereld vroom wordt, dat is een teken dat de christenen goddeloos zijn. Dat is een teken, want dan is er geen beslag meer. Anders zouden ze het niet durven. Hè? Anders zouden ze die heilige liederen, nou ja, heilige liederen, ze maken er ook maar wat van. Maar u begrijpt wat ik bedoel. U begrijpt wat ik bedoel. En in de tweede plaats zet de Heere het huidige christendom veel beschaamd door de naspraak van de wereld. Ja, ja. Kijk maar naar die vrouw van Pilatus. Heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. Want ik heb veel om hem geleden in deze nacht. Dan moet de wereld. Moet nog de waarheid openbaren. En dat geschiedde ook aan het kruis.
Wie zeide aan het kruis op Golgotha, op die hoofdschedelplaats, dat Christus de Zoon van God was? De Joden, de schriftgeleerden, die godsdienst, die hele raad? Helemaal niet. Weet je wie het zeide en beleden? De Romeinen? De hoofdman? Waar? Deze mens was Gods Zoon. Hij beleed Christus als zijnde. Die mens met een hoofdletter. En de Zonen Gods tegelijk. Maar de Joden en de schriftgeleerden, die waren ook bij het kruis vergaderd. We hebben het u opgelezen, hè? Heel de Refo-kerk stond om het kruis. Heel de Refo-godsdienst spotte met Christus en die gekruisigd. Dan moet je niet 2000 jaar terugdenken, want dat gebeurt ook in onze dagen. Daar staat ook de Refo-godsdienst om het kruis en te spotten en te lasten. Met vrome woorden, hoor. Want dat. We hebben opgelezen wat ze zeiden. Ze zeiden het spottend. En die Romeinen die hoorden dat ook wel aan. Ik denk wel eens dat die Romeinen wel eens van onder de indruk waren van het van wat er van Christus uitging en hoe de Joden daar tegenover stonden. Want het Romeinse recht veroorloofde niet dat op deze zandgrond iemand ter dood werd veroordeeld, dat Pilatus gebogen had voor de dreiging der Joden. Dat bewijst Pilatus zijn verraderlijkheid. Maar als die echt rechter was geweest, volgens het Romeinse recht, had hij Jezus niet veroordeeld. Dat had niet gekund, volgens het Romeinse recht. Hij zegt, ik vind geen schuld in deze mens. En dat was ook waar. Dat was maar niet zomaar, dat wilde Pilatus niet verzinnen. Nee, dat was waar. Hij wilde rechter zijn, hij was ertoe gesteld. Hij was stadhouder. En een stadhouder die zat ook voor in de rechterstoel bij rechtszaken. En dan moest er een geldige beschuldiging ingebracht worden, overeenkomstig het Romeinse recht, om iemand ter dood te veroordelen. Maar dat was in het geval van de Heer Jezus niet het geval. Tot laatst toe heb je gezegd, ik vind geen schuld in deze mens. Want alles wat ze van hem zagen, wat ze van hem zeiden, dat was niet geldig. Dat moest Pilatus. En Pilatus was geen gelovig mens, dat moest hij als rechter. Hij was in zekere zin nog oprecht, dat hij tot het laatst toe, want als hij met de Joden had geveinsd, dan had hij gezegd, ja, inderdaad, hè? Hij is schuldig bevonden. Guilty. Nee, Pilatus heeft tot het laatst volgehouden. En dat was ook de waarheid, ik vind geen schuld in deze mens. Nou, toen ze gingen dreigen van, Als gij Jezus niet ter dood veroordeelt, als gij Barabbas niet loslaat, dan zijt gij des keizers vriend niet meer. En toen werd hij benauwd. Want toen ging het hem wat kosten, al had hij nog verder recht gesproken. Nou, dat is in onze dagen precies hetzelfde. Hè? Minister op Stelten, die doet constant die Demming vrijpleiten, terwijl er getuigen onder ede zijn gehoord. Het zijn geen valse getuigen. Ieder weldenkend mens die kan nagaan, hè, dat hier een roulettespel gespeeld wordt om iets te bedekken wat het volk niet weten mag. Nou, het volk weet het te lang. Het is allemaal al bekend. Hè. Dus wat er verzwegen wordt in onze dagen, het is nooit anders geweest. Het is nooit anders geweest. Ik zeg niet dat er geen godvrezende koningen zijn geweest. Dat zeg ik niet, hoor. Want als je naar de keurvorst in Palts kijkt, hè, die bevel gaf om de Heidelbergse catechismus op te stellen. Die zijn er zeker geweest, jazeker. Maar wee welks land, wiens koning een kind is, dat is in onze dagen zeg maar algemeen. Dat is niet meer incidenteel, dat is algemeen. En daarmee staat de corruptie, gaat gelijk op. En wat was er toen het geval? Toen heulde de godsdienst met de overheid. De godsdienst had zo'n overwicht, moet ik eigenlijk zeggen, op de overheid, dat de overheid daarmee samenspande. De godsdienst en de overheid, dat was één blok. Pilatus kon daar, die kon zich niet staande houden als rechter. Die is zijn ambt ontrouw geworden. Nou, in onze dagen is het precies hetzelfde. Je ziet het, de SGP heult met de overheid, met de antichristelijke overheid. Precies hetzelfde. Ik heb u gezegd. Heel die zogenaamde christelijke politiek. Weet je wat dat is? Laat ons Barabbas los en laat Christus gekruisigd worden. En dat doen ze met het evangelie op de lippen. Maar dat doen de Joden hier ook. Die doen het ook met de evangelie op de lippen. Want ze zeggen, als hij zich van het kruis zou verlossen, dan zullen we in hem geloven. Ziet u? Het is dezelfde reformatorische spraak en praat en belijdenis die ze ook in onze dagen hanteren. En in onze dagen zeggen ze bij voorbaat dat ze in Christus geloven. Maar wat zal het zijn, gemeente, om aan die hemelpoort te komen en te moeten horen, ik heb u nog gekend. Want Gods volk wordt op rechtsgronden zalig. Wat betekent dat? Sion zal door recht verlost worden en de wederkerende door gerechtigheid. Wat betekent dat? Dat betekent dat de gerechtigheid van Christus in die uren des gerichts in de ziel is toegepast. Daar kan ik geen letter, daar kan ik geen woord van afdoen. Op grond van de gerechtigheid van Christus. Dat is de rechtsgrond waarop Gods volk zalig wordt. En dat is de rechtsgrond tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking, tot volkomen verlossing, tot geloof. De Heere hebt dat alles gedaan om onze rechtvaardigmaking, om onze zonde. Hij is gestorven voor onze zonde. Hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Moet wel toegepast worden hoor. Want dat woordje om, dat zegt dat alles. Hij is onze gerechtigheid, als we dat mogen zeggen door het geloof, dan weten we ervan dat Christus in ons leven is gekomen als de Zoon Gods, alle machthebbende in hemel en op aarde. Dan weten we ervan dat Hij in ons leven, in onze ziel is doorgedrongen, dat Hij de koperen grendel heeft verbroken van ons hart, van ons dode stenen hart, dat Hij dat stenen hart er weg uit weg heeft genomen en dat Hij ons een vleeshart heeft gegeven. Mijn leven laat ik u. Als Christus zich vermaakt aan zijn kerk, dan staan ze uit het graf op, met hem op. Want de doden zullen horen de stemmen des Zoons van God. En die ze gehoord hebben, kijk wat er in onze dagen waar je mee allemaal, daar worden hele kerken mee betoverd. Want ik heb net geschreven dat hele reveldom, dat is nog geen steek veranderd met het toenmalige Sanhedrisme, want dat is in wezen dezelfde geest. Dat zijn allemaal dezelfde geesten. Er staan alleen andere namen boven. Nou heten de ouderlingen geen fariseërs. Hè? Ze heten ouderlingen. Maar het is niet anders als toen Christus werd veroordeeld door de hele raad. Door de overpriesters, door de ouderlingen en de schriftgeleerden. Ja? Op een hele enkele uitzondering na. Nicodemus was daar niet bij. Die stemde niet. Jozef van Arimathea. Die stemden niet samen toen Christus veroordeeld werd. Nee. Dat waren wel zogenaamde stille discipelen. Hè? Maar het is ook openbaar gekomen aan welke kant ze stonden. Door die waarachtige wedergeboorte en bekering. Op rechtsgronden gezalfd. Dat kan niet verborgen blijven. Maar de toenmalige godsdienst verschilt niets met de huidige godsdienst. En of je het nou reformatorische godsdienst noemt. Want er zijn al zoveel geledingen in dat reveldom. Links, rechts, vrijzinnig en lichtzinnig, rechtzinnig, zwaarzinnig, noem maar op. Het is allemaal één grote beweging tegen de Heer Jezus Christus. Uitgezonderd die Nicodemussen en uitgezonderd die Jozef van Arimathea. Uitgezonderd de 11 discipelen, die zijn ware discipelen zijn gebleken. Niet alleen na de kruisiging, ook voor de kruisiging, want dat is al openbaar gekomen tijdens de omwandeling van de Heer Jezus op aarde. Toen is Petrus openbaar gekomen, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel was. Ook met de voetenwassing hebt de Heer ze in het geloof bevestigd, gij lieden zijt rein om het woord dat ik tot u lieden gesproken heb. Behalve Judas, want hij wist dat er één van hun een duivel was. Dat is ook verschillende keren. Ver voor de kruisiging hebt de Heer Jezus dat laten blijken. En één uit u is een duivel. Ja. Schijn en zijn gaat altijd op. Gaat altijd gelijk op. Kijk maar naar de wijze en de dwaze maag. Je ziet het bij het kruis, hè, daar is schijn aanwezig en daar is ook zijn aanwezig op de apostel de liefde met de moeder van de Heer Jezus. En toen heeft de Heer Jezus nog gezegd, zoon zie uw moeder, moeder zie uw zoon. En terstond nam de discipel haar in huis. Hè. Dat was, Maria kreeg een bejaardencentrum bij een broeder des Heren. Nou zo moet het eigenlijk zijn geliefden, want dat hè, onder het kruis wordt ook de gemeenschap der heiligen bevestigd. Heb je dat wel eens zo verstaan, geliefde? Onder het kruis wordt ook de gemeenschap der heiligen bevestigd. Want daar is Christus ook voor gestorven, voor die gemeenschap der heiligen. Daar is hij ook borg voor geworden. Alle dingen moeten medewerken ten goede. Nou, daar is Christus, daar staat Christus borg voor, met zijn leven. Hij heeft zijn bloed gestort tot vergeving van onze zonden. En dat onze, dat bedoel ik mee, degene die in zijn naam geloven. Want er is buiten Jezus, buiten het geloof in Christus, is er geen geestelijk leven. Nee hoor. Ik heb oud-president Bush vanmiddag nog op een video horen zeggen. En toen hem gevraagd werd, geloof u dat, dat de islamieten en de christenen dezelfde God dienen? Toen zegt hij ja. Toen zei hij ja. Nou ja, hij krabbelde wel een beetje terug. Hij zegt, nou ja, ik beslis niet wie er in de hemel komen. Hij zegt, the decision is up to the Almighty God. Nou ja, dat vond ik dan nog mooi dat hij dat zei. Maar uiteindelijk dienen ze zelf geen ware God. Want als hij dat zegt, hè, de boeddhisten, de islamieten of de moslims en de christenen dezelfde God dienen, nou, wel wat de valse godsdienst aan gaat. Ja, dan dienen ze allemaal dezelfde afgod. Dezelfde afgod. Want uiteindelijk wordt dat één hoop. Dat is al één hoop. Want er zijn maar twee partijen. Niet twee partijen. Er zijn twee soorten van mensen. Nou ja, er is eigenlijk maar één soort. En dat zijn de gevallen Adamieten. Maar uit die gevallen Adamieten heb God een volk uitverkoren. En daar zegt hij van in Johannes 17. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. En dat zijn de uitverkorene gods. Dat is Gods volk. Wie behoort tot Gods volk? Dat bepaalt de Heer. En dat word je gewaar. Hè, als je in de diepte van je verloren Adamsbestaan geen helper meer heeft. Want kijk, als je dat stuk niet hebt doorgemaakt. Niet als voorwaarde om zalig te worden. Nee, de stuk der ellende is absoluut geen instap hoor. Want Judas is ermee voor eeuwig verloren gegaan. En die had een hele diepe ontdekking. Ik heb verraden onschuldig bloed. Nou, er lopen heel veel verraders in onze dagen rond. Die kennis niet hebben hoor. Die niet tot die belijdenis komen. Nee. Maar Judas kwam tot die belijdenis. Hij kreeg berouw, staat er zelfs in het woord. Het was een wettisch berouw. Want hij kwam ermee in de strop. Maar Gods volk komt tot een evangelisch berouw. Niet voor de wedergeboorte hoor. Nee. Daar vinden ze wel benauwdheid en droefenis. Vanwege die trekkende liefde des vaders. He? Dan hebben ze nog net te veel om te sterven. En net te weinig om te leven. Versta je dat nou? En na ontvangen genade. U zegt, dan gaat het toch wel van beter naar best. Hè? Minder, groter zondaar worden, ik hoor het vaak, en minder zonde doen. En dan zeggen ze dat nog, ja, bid en werk. Nou, het staat allebei niet in de Bijbel. Nee. Want om uit genade te leven, geliefde, daar moet nog een hele oefening aan vooraf gaan. Hoor. Want ook Gods volk na ontvangen genade, hè, als ze een tijdje door de liefde hebben mogen leven, in de liefde hebben gedood en gedwaald, in de liefde dronken zijn geweest. Nou, dat gebeurde met Pinksteren. Toen zeiden de wereld, of de godsdienst moet ik eigenlijk zeggen, die zeiden ze zijn vol zoete wijn. Nou, Gods volk is wel vol zoete wijn. Die zijn wel eens vol zoete wijn. Hè? Weet je wat ze dan gaan uitroepen? Kom Heer Jezus, kom haastig. Ja. Maar de oefeningen des geloofs. Hè, de oefeningen des geloofs. Die maken het geloof beproefd. Een beproefd geloof is veel kostelijker dan alle goud hier op deze aarde. En hoe wordt dat geleerd? Niet in je zonnestoel met een sigaartje. Nee, zo wordt het niet geleerd. Maar in de diepte van je verlorenheid. Na ontvangen genade. Dan kom je met Johannes op Patmos terecht. Ik weet niet of je me verstaat, maar of je me verstaat of niet. Dat deed me eigenlijk niet. Want het is in Christus waar. En wat in Christus waar is, of mensen dat geloven of niet geloven. Ik zou het wel heel
wonder vinden. Hè, als er vanavond, want als dat woord gepredikt wordt, dan zal het niet ledig tot de Heere wederkeren. Dan zal het, hij zal ermee doen wat hem behaagt. Hè. Of tot een reuken des doods ten doden, of tot een reuken des levens te leven. En het werd voor Johannes op Patmos een reuken des levens. Hè. Nieuwelings, want hij viel niet dood aan de voeten van Emmanuel, maar hij viel als dood. Dat is mooi, hè? Gods woord is zo heerlijk en eerlijk. En toen ik hem zag, toen had Emmanuel eerst Johannes gezien. Nou, Johannes zat niet te vissen op een krukje daar op Patmos. Ik wil het niet simplistisch maken, maar ik zou het toch vertellen. Die man die wist met zijn ziel geen raad. Die man die wist met zijn weg geen raad. Die man wist met zijn leven geen raad. Die man wist met zichzelf geen raad. Heb je dat ook? Heb je dat ook, volk van God? He? Nou, ik hoef het geen eens te vragen, want je zal het allemaal bevestigen. Al Gods volk die ik heb mogen ontmoeten in mijn leven tot hiertoe, die hebben tijden gehad dat ze met zichzelf geen raad wisten. Ga ik voorwaarts, zo zie ik hem niet. Ga ik achterwaarts, zo vind ik hem niet. Daar heb je Job. Nou, daar heb je de kerk. Dat is de kerk, hoor. Die vrienden van Job, ja, die ken ik ook. Ik heb er ook veel, hoor, die vrienden, van zulke vrienden. Van zulke vrienden. Niet van die. He, want wie hield Job nou over uiteindelijk op de ashoop van zijn bestaan? Wie? Vrienden? Ja. Welk een vriend is onze Heer Jezus? He, die in onze plaats is gaan staan. Die hield Job over. En daar is het God om begonnen. Mag ik het eens zo zeggen, geliefde? Daar is het God om begonnen. Toen Christus daar hing aan het kruis. Zo zal ook Gods volk zich leren kennen met hem, in hem, door hem. Zo heb die moordenaar die eerst meelasterde, heb zich al dus leren kennen. Verloren, verloren. Voor eeuwig verloren. Eigen schuld, eigen schuld. Maar toen die met Christus de dood inging, toen die met Christus gestorven is geworden, geliefde, toen was het voor hem waar geworden. En dat is nou aan deze zijde van het graf. Aan deze zijde van het graf neemt de Heer zijn volk apart. Dat leer je niet op een vrouwenvereniging, niet op een breikrans, niet op een stichting. Je kent 100.000 keer postbode uit Haaskamp. Je kent 100.000 keer eens een ijzeren kooi gaan zitten klagen. En water met brood eten. Maar daar verzwaar je alleen maar je oordeel mee om. Want het is één grote spotternij. Zulk soort stichtingen staan aan de kant van de spotters die hier aan het kruis op Golgotha met Christus spotten. Hij heeft gezegd dat hij anderen heeft verlost. Hij heeft gezegd dat hij de tempel in 3 dagen zou afbreken en opbouwen. Maar hij kan zichzelf niet verlossen. Toen beschuldigden ze de Heer Jezus van onmacht. Terwijl die daar hing, alle macht hebbend in hemel op de aarde. Het was juist zijn almacht dat hij aan het kruis bleef. Verstaat? Het was zijn eeuwige liefde dat hij zich aan het kruis hebt laten spijkeren. Want het was alles, hij heeft het niet als een slaaf gedaan. Hij heeft het niet als een martelaar gedaan. Nee, hij heeft het alles gedaan als borg voor zijn kerk. Maar bovenal, de ere Gods, dat lag hem zo zwaar op het hart. De ijver van Gods huis had hem verteerd. Hij rekende met zichzelf niet meer. Christus heeft zijn eigen ik eraan gegeven. Opdat goddeloze ikken met God verzoend zouden worden door de dood zijn zoons. Kijk, toen Gideon ging strijden met die 300 man, toen moest hij er eerst 25.000 of zo naar huis sturen. Naar moeder de vrouw, want die waren, nou ja, geschikt wil ik niet zeggen, maar die hadden geen, dat waren geen geoefende krijgers. Hè? De een die, ja. Ik wil daar nou niet op ingaan, maar het waren geen geoefende krijgers. De Heer zegt, er zijn er nog veel te veel. En je moet onderscheid maken tussen degene die met één knie, met een hand dat water uit de beek schept, en degene die met 2 knieën knielen en als een hond het water opslurpen. Hij zegt, daar heb je niks aan, die moet je naar huis sturen. Hij zegt, die zijn je alleen maar tot ballast. Je kan beter met 300 geoefende krijgers een groot leger ten strijde trekken, als dat je met 30.000 ongeoefende krijgers datzelfde leger gaat aanvallen. Want kijk, tegenwoordig zien ze alleen maar op de meer. Zie je toch bij de SGP?
Hoe meer stemmen ze kunnen krijgen, het maakt niet uit van welke richting ze komen, of ze nou moslim zijn, of boeddhist, of christen, of refo. Dat maakt de SGP niet uit. He? Die zijn helemaal uit op machtspolitiek. En terwijl ze het in woorden ontkennen, er wordt in onze tijd, er wordt niet zo gelogen als in onze tijd. U zegt dat is altijd al zo geweest, dat is waar. Want als je de godsdienst neemt, de toenmalige godsdienst die Christus aan het kruis heeft gebracht. Die liegen, die logen en bedrogen ook alles aan elkaar. Maar in onze dagen nemen ze de waarheid op de lippen en de praktijk is precies tegenovergesteld. En mensen, als je daarop kan stemmen, als je daar een volgeling van bent, dan ben je een verklaarde vijand van Christus. Want als je met je mond de waarheid spreekt, ja. Want dat is het bedrog in onze dagen. Ze spreken met het evangelie op de lippen, kruisen ze Christus opnieuw in zijn wolk. Dat is er vandaag in de hand. Dat is het geloof van de vrijmetselaars, de religie van de vrijmetselaars. Ja zeggen en nee doen. Nou, dat kom je in het RD tegen bij die hoofdredacteur van het RD. Die liegt alles aan elkaar. Er is een hele nieuwe wereldorde aan het opstarten. En dat betekent eerst chaos kweken en dan met de oplossing aankomen dragen. Nou, dat doet de SGP 100% ermee. Dat doet het RD 100% ermee. Dat doet het hele refodom ermee. Met die beweging. En dat was toen al niet anders. U zegt dat had het met de nieuwe wereldorde te maken. Nou, dat staat ook in dat licht. Want de duivel had gewild dat hij van het kruis af zou komen. De duivel is van de nieuwe wereldorde, de architect hoor, vergis je niet. En als Christus van het kruis, als hij die weg niet had volbracht, dan had de hel gedanst. Dan had de hel gedanst, want dan had de hel het gewonnen. Maar de hel heeft het niet gewonnen. Want Christus heeft met zijn kruisdood de hel tot een hel geworden. Christus heeft met zijn dood de dood tot de dood geworden. Christus heeft met zijn kruis de zonde vernietigd. In het vlees. Met zijn kruisiging, met zijn dood, met zijn overgave. Dat hebt hij alles gewillig gedaan. Gewillig gedaan. Ten eerste voor de Vader. Christus, die. Kijk, dat wordt in onze dagen. Wordt dat ook nauwelijks verstaan. Omdat de prediking van het Lam Gods overheerst met woorden. Je hoort overal: zie het Lam Gods. Dat is nog Bijbels ook. Maar Christus heeft een daadzaak gedaan op Golgotha. Niet alleen op Golgotha, maar zijn ganse wandel. Want hij is door lijden tot gehoorzaamheid ingegaan. Door gehoorzaamheid is hij tot zijn heerlijkheid ingegaan. Hij heeft zijn leven afgelegd. Omdat er in de hemel geëist werd. Wie zal er met zijn hart borg worden om voor mij te genaken? Daar kwam geen mens in aanmerking. Daar kwam geen mens in aanmerking. Daar was geen mens in het spel. De Vader moest verheerlijkt worden. De deugden en de rechten des Vaders moesten worden volbracht. De wet moest vervuld worden. En dat was die daadzaak die Christus gedaan heeft om alle gerechtigheid te vervullen. En in de tweede plaats, daar was. Nou, in de tweede plaats, ik zeg het menselijk, maar daar was bij ingesloten de zaligheid van Sion. De bloedprijs die Christus heeft aangebracht, dat was een daadzaak, die van de Vader is geëist geworden, die de Zoon heeft volbracht, waarmee God met de wereld in Christus is verzoenende geworden. En daarin gesloten is de zaligheid van Sion. Maar dat is de tweede benoeming, niet de eerste benoeming. De eerste benoeming, dat is op de orde. Christus is op deze wereld gekomen om de rechten des Vaders te verheerlijken. Hij is gekomen om te doen de wil van zijn hemelse Vader. Ja. En daar hoorde ook de tempelreiniging bij. Als de Heere de tempel niet gereinigd had, maar zal ik het zo eens zeggen, geliefde, na de schriften. Als de Heere de tempel niet gereinigd had, dan had de hemel leeg gebleven. Ja, u zegt. Maar dat had er toch ook wel buiten gekund. Nee, dat kon er niet buiten. Alles wat Christus deed, alles wat Christus gedaan heeft op deze wereld, was 100% noodzakelijk om de Vader met de wereld te verzoenen. in Christus. 100%. De Heer Jezus heeft geen seconde te veel werk gedaan. En ook geen seconde te weinig. Alles wat de Heer de melaatse gereinigd. Noem maar op, al die wonderen en tekenen. Dat stond allemaal in het licht van zijn volbrachte middelaswerk. Er kon er niet één ongereinigd blijven die Christus gereinigd had. Kon niet. Dat behoorde allemaal tot zijn middelaswerk.
Ja. Ja, daar moet je eens over nadenken. Ik zie dat u nadenkt. Dat is er wel te kort hoor. Nadenken, met nadenken kom je er niet. Mag je wel aan de Heere vragen op kinderen. Dan zeg je, Heere, zou u mijn gedachten nou eens voor uw rekening willen nemen? Want die gedachten die draaien overal heen. En de duivel die probeert je overal van af te trekken met inbeeldingen, met verbeeldingen. Vroeger zei ons oude volk, nou die reis ook met een ingebeelde hemel ter helle. Ja, dat noemen ze nou allemaal oordelen, maar dan zeg ik wel eens nou mensen, heel die HHK-synode, ze weten absoluut niet wat de spraak van Gods oude volk, van de talen kamels, daar weten ze niks meer van in onze dagen. En dan heb ik het niet over gewone beleiders, dan heb ik het over de kerkleiders. Ze weten er absoluut niks meer van. Het is wel zo ver weg in onze dagen. Want als je nog kan stemmen, en dat doen ze, op deze van God vervloekte SGP, dan kruisig je Christus opnieuw. Dan roep je eigenlijk luid en duidelijk, laat ons Barabbas los en laat Christus gekruisigd worden. Want dat komt inderdaad openbaren. Dat komt in openbaar hoe je het woord door deze wereld draagt. He, als het je gelegen komt, laat vallen. En dan vertrap je het met je voeten. He, en stiekem pak je het weer op. Maar daar kan je God niet mee behagen. Nee. Weet je wie het woord door deze wereld volkomen heeft doordragen? Christus. Hij was het woord, hij was het geschreven woord. Hij is het vlees geworden woord. Maar hij heeft het woord des vaders volkomen, hij heeft het nooit laten vallen. Nooit. Maar daar gaan zijn kinderen, daar wordt die gehoorzaamheid, die gewilligheid, dat wordt ook in zijn kinderen afgedrukt. Niet in die borgtochtelijke zin. Nee. Ook niet in participerende zin, als u begrijpt wat ik bedoel. Nee. Er bestaat geen aanvullende gerechtigheid, dat is Rome. Aanvullende gerechtigheid, nee. Niet uit verdiensten, uit genade. Uit genade zijt gij zalig geworden. Maar het is ook volledige genade. Ik schreef vanavond nog aan een vriendin over Kolbrug, het dispuut van Kolbrug en de kosten. Nou, dat is nooit anders geweest. Daar heb je nou het Antiochense conflict, dat wordt altijd herhaald in de geschiedenis. Het Antiochense conflict. Als Petrus gaat feinzen met de Joden. Nou, de kosten was precies hetzelfde. Nog erger, ik vind het nog veel erger, hoor. Want kijk, Petrus kwam direct in de schuld toen hij door Paulus werd bestraft. In het openbaar. Kijk, die bestraffing was op zijn plek. Dat was Bijbels. Dat was van God. Die bestraffing van de HHK jegens Van Andel, dat was qua zaak absoluut van zijn plek. Maar qua persoon, kijk, die Van Andel, dus, die heeft gezegd, nou ja, zou ik het niet bedoeld en heb zijn eigen ziek gemeld. Nou ja, dan ben je natuurlijk gewoon een ziekelijke zwakkeling, verschrikkelijk. Wat moet je eigenlijk dan doodschamen als je het dominee bent. Dan staan ze gewoon nog geen eens voor de woorden die ze geschreven hebben. Dan staan ze nog geen eens voor in. Dat is gewoon lachwekkend. Je kan daar gerust mee spotten hoor. Want ik bedoel, dat heeft niks met het geloof van Mordechai te maken. Mordechai heeft geen moment geknipperd met zijn ogen voor Haman. Geen moment. Omdat hij God vreesde. Dat is weg in onze dagen. Weet je wat er weg is? De godsvrezen is weg. Niet helemaal natuurlijk. De Heer heeft altijd nog zijn 7000. Zo bedoel ik het niet te zeggen. Maar je moet niet meer in de kerk wezen, want daar is het niet meer te vinden. Nee. Want als je daar als kind van God zit en je maakt je eigen niet vrij van die afvalligheid. Dan ontvang je ook het oordeel wat Eli hebt ontvangen hoor. Daar is geen ontkomen aan. En God had Lot zo lief, de Godvrezende Lot zo lief, dat hij hem uit Sodom rukt. En als dat niet met je gebeurt, dan ligt het oordeel op je. Dat is mij wel eens gezegd, ja, ik heb nooit een tekst gekregen dat ik de kerk moet verlaten. Oh, dus je moet een speciale tekst krijgen om Gods geboden te onderhouden. God moet het persoonlijk tot je zeggen, gij zult niet stelen. Gij zult geen overstel plegen. Wat is dat voor een godsdienst? Wat is dit voor ketterij? De Heer zal zeggen,
Het stond in mijn woord geschreven. Ik heb het wel eens meer aangehaald. Hè, dat voorbeeld van die hardrijdende automobilist. En die rijdt een dorp binnen en er staat een bord 50 km per uur. En je gaat er met 70 doorheen. Ho, zegt die politieman, stoppen. Je krijgt een bekeuring, want je rijdt te hard. Kun je eigenlijk dan beroepen van, ja, maar dat wist ik niet. En dat is nog nooit persoonlijk tot me gezegd. Nou, die politieman zegt, daar heb ik geen medelijden mee. Want dat bord dat stond er met grote letters 50. Dan kun je wel in huilen uitbarsten, maar dat helpt niet. Dan zal die politieman zeggen, als die gerechtsgeaard, als die een beetje rechtvaardiger is als Pilatus, dan zeg je, ik heb niks te maken met je snottenneus. Er stond 50 en je krijgt een bekeuring. Ja? Ik heb wel eens gezegd, ik heb ook wel eens een bekeuring gehad op kinderen. Moet ik eerlijk zeggen, ik zeg het tot mijn schande. Maar ik zeg het tot de heerlijkheid van Christus, want hij heeft mijn bekeuring betaald. En weet je wat tot die politieman, ik had geen gordel om. Ik had een kleine meid, had ik los op de achterbank. Ja, dat is natuurlijk gevaarlijk, zou je zeggen. Nou ja, zo'n vader, zo'n slechte vader ben ik nou. En ik reed door, ik reed op de hart. Nou, ik kreeg 3 bekeuringen. Het was in ieder geval 3 bekeuringen. Die politieman zegt, ik moet je 3 bekeuringen geven. Ik zeg, geef me 4, want ik heb ze dik verdiend. Toen zegt die politieman, dan geef ik je er maar 1. Dan geef ik je er maar 1. Omdat je zo eerlijk bent. Nou, ik zeg, die eerlijkheid heb ik niet van mezelf, hoor. Ik zeg, want ik ken alles bij elkaar liggen. Als de Heer me loslaat, kan ik alles bij elkaar liggen. Hij zegt, maar je krijgt er maar 1, want je was toch eerlijk. En als hij nou Christus mag kennen, geliefde, weet je waar hij dan ook erft? Zijn eerlijkheid, zijn zachtmoedigheid, zijn standvastigheid. Hè? Aan de kant van de mens, aan de kant van Gods volk, vallen en opstaan, om het maar zo eens populair te zeggen. Ja? Maar die vallen worden door hem opgericht. Hè? Verblijft u niet over mijn vijandin, want als ik gevallen ben, zal de Heere mij oprichten en dan zal de Heere mij een licht zijn. Ja. En dat geschiet allemaal in het leven der genade. Maar ik heb u al gezegd, geliefde, dat de verlatenheid, van die Johannes op Patmos heb ik genoemd, die verlatenheid, dat wordt zo dikwijls ingeleefd door Gods gekenden, want ze zitten geregeld op Patmos, hoor. En dan moet je niet denken van, nou ja, nou ik op Patmos zit, nou zal ik wel een heerlijke openbaring van Christus krijgen. Nou, zo gaat het echt niet, hoor. Echt niet, hoor. Echt niet, hoor. Nee. Gods volk is geregeld op weg naar de dood. Gods volk loopt geregeld met de dood in de schoenen. Als u begrijpt wat ik bedoel, als u verstaat wat ik bedoel. Christus hing stervende aan het kruis. Nou, daar heb je de kerk. Daar heb je nou de kerk. Wij worden altijd overgegeven in de dood van Christus. Dan hou je ook werkelijk niks over als de dood. Want daarachter gaat de Heere die gordijnen weer openen. Dat gescheurde voorhang zal weer openen om zijn volk toegang te verlenen tot de troon der genade. Zo'n heerlijke Heer Jezus hebben we. Ik heb het vannacht nog beleefd, moest 3 keer mijn bed uit. 2 keer mis. En de 3e keer sprak hij tot mijn ziel. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dan breek je hart in 1000 stukken. Want dan heb je gevreesd dat je maar als een huichelaar openbaar zult komen. Dan heb je gevreesd. Ja, zo gaat het bij mij, hoor. Als je het nou altijd vast kan houden. Nou, wat moet God dan vasthouden in je leven? Dan doe je het allemaal zelf. Maar ik ken absoluut niet. Een rechtvaardig zal door het geloof leven. Dan zeg ik, heren, als u mij niet vasthoudt, als u me niet bij het geloof houdt, dan gaat het alles me ontvallen. Omdat Gods volk dat leven in zichzelf niet heeft. Nee, ze hebben het leven in een ander. Huh? En nou gaat de Heer zijn kerk gedurig toespreken, gedurig opzoeken, gedurig achterop komen. Bij Johannes verscheen die, is een heerlijke opstandingskracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Ja. Nou, Johannes op Patmos, nou zal ik nog eens wat zeggen. Ja, ik heb u vele dingen te zeggen. Niet met pen en inkt, maar van mond tot mond, hè. Van mond tot mond. Johannes op Patmos, die heb geen aanzichtkaarten gehad, hoor, door de regelvolzins. Want kijk, dat is nou ook het verschil. Als er een ziek is en je behoort tot de partij. Nou, weet je waar ik over praat? En je behoort tot de partij, krijg je 1000 aanzichtkaarten. Hè? Ja, krijg je 1000. Van harte beterschap. En allerlei bijbelteksten erop. Ja, en ik heb inmiddels in een ziekenhuis geweest. Bij iemand en de hele wand was beplakt met kaart. Ja, ik zeg, ik heb ook wel eens in het ziekenhuis gelegen. Ik zeg, maar ik kreeg alleen maar een kaart. Van de Heer. He? Dat was me genoeg. Want
Ik lag toen in een ziekenzaal en met allemaal wereld en vloekers en spotters. En de andere ziekenzaal lagen allemaal refo's. Ik zeg, nou heren, ja, toen was ik ook nog zo blind als een mol. Nou nog hoor, ik ben nog zo blind als een mol. Maar toen zeg ik, heren, in mijn dommigheid, ik zou wel in die andere zaal willen leggen. Want daar leggen zeker kinderen gods. Die hebben allemaal kaarten boven hun bed. Hè? Allemaal teksten erop. Nou, bij mij lag er een grote vloeker. Bij elk woord, in elke zin zei hij een vloek. Nou, ik zeg, makker. Ik zeg, als nou op termijn je vrouw op bezoek komt. Ik zeg, dan ga ik dat mens eens grof uitvloeken. Wat zou je daarvan vinden? En toen werd hij zo verontwaardigd. Ik zeg, ho. Ik zeg, jij vloekt mijn God. Jij misbruikt de naam des Heer in elke zin. Hij zegt, oh, daar heb ik heel geen erg in. Ja, kijk, daar heb je natuurlijk. Hè. De wereld heeft er heel geen erg in. Maar ze hebben er wel erg in. Hoor. Ze hebben er wel erg in. Kolbrugge zou zeggen, ze ruiken naar mijn hemd dat God vreest. Nou, ik had toen helemaal geen hemd aangelopen. Maar ze roken het nog. En weet je wat, kijk, dan gaat de Heer beslag geven in zo'n ziekenzaal voor mijn goddelozen. Want als er eten kwam, dan zeggen ze, stil, Piet moet bidden. Ja, dat deed ik niet hoor, want zo godvrezend was ik dan niet, zo godvrezend lag ik dan niet, nee. Maar je weet niet waar je wezen moet, want toen kwam ik in zo'n, daar heb je zo'n wachtruimte, zo'n tv-ruimte, en daar zat een man. En er zat een man helemaal met zo'n been. Mag ik het vertellen? Hè? Ik ben geen verhaaltjes dominee, maar ik mag het wel eens af vertellen. En toen lag er zo'n man met zo'n been in het gips. En die zat in zo'n takel, in zo'n ketting of zo'n kabel. En toen zeg ik, wat is er met jou aan de hand? Ja, hij zegt, ik ga sterven. Ik zeg, oh. Ik zeg, en die televisie dan hard aan. En denk je toch dat je met zulke muziek de hemel binnen wandelt. En ik klapte die tv dicht. Ik zeg, wij moeten eerst eens praten. En begint die man daar toch te huilen, En toen heb ik hem Christus maar gepreken. Ik zeg, want Christus weet wel raad met dat been van jou hoor. Ik zeg, want dat been van jou, ja, daar stopt het niet mee, want er zat de kanker in. Ik zeg, als je nou eens een arme Lazarus mag worden, hè? En als je ziel is gedragen mag worden in de schoot van Abraham. Ik zeg, joh, ik zeg, wat ben je dan voor eeuwig wel gelukzalig. Ik zeg, forget all things. Er is één Heer Jezus die gestorven is voor de grootste van de zondaren. En die mannen. En die man maar huilen. Ik heb geen woord meer van hem gehoord. He? En de godsdienst, he, die wou met die man niet te maken hebben. Want dat was zo'n goddeloos mens. Ik zeg, nou, ik ben nog grote goddelozen. Ik zeg, kun je met die man goed praten? He? Nou ja, de godsdienst kan goed met de dominee praten. He? Ja. En ze bidden als lijsters. Ja. Maar Gods volk in de benauwdheid en een recht ontdekt mens in zijn ellende staat, nou die hebben niet meer zoveel te binden. Nee. Dat is maar piepen en keren. Piepen als de zwaluwen en keren als de duiven. Soms ook nog niet meer. Want dan is de dood zo aanwezig, dan is de dood tastbaar aanwezig. Dan zeg je alleen, nou man, zeg het van de week, mijn hart klopt nog en dat en that's all, that's all. En als de Heer er niet aan te pas komt, dan zou je leven ter helft worden. Ja, u zegt, maar na ontvangen genade, kan dat? Nou, die conclusie kan Gods volk soms niet maken. Nee hoor. Nee hoor. Ze kunnen niet altijd maar juichen, want na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En dan moet je echt zeggen, dan gaat het ook nog soms niet over je persoonlijke heil. Nee, nee. Als je met andermans lasten loopt, dan beleef je soms dezelfde diepte en dezelfde duisternis en dezelfde verlatingen. En dan is het geen eens voor jezelf. Nee, nee. Want als je met de lasten van een ander loopt, dan moet je ook onder verloren gaan. Ik heb zo eens een kind in God kwijtgeraakt. Maar ik ging zelf verloren. En in die verlorenheid kwam Christus te openbaren. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Ja, zegt de geest van u aan. En geliefde. Dat doet de Heer. En als je nou niet door Gods geest bearbeid wordt, weet je er niks van. Dan ga je overal oppervlakkig overheen. Je stemt alles oppervlakkig toe. Of je bent het oppervlakkig er niet mee eens. Maar wat help je dat wezenlijk? Vertel me dat eens. He? Toen Gideon moest strijden tegen die Midianieten. En daar heb ik wat van gezegd. En daar wil ik nou op terugkomen. Toen moest hij gaan met 300 man. Toen moest hij gaan met 300 fakkels. Toen moest hij gaan met 300 bezuinen en toen moest hij gaan met 300 lege kruiken. Nou, je zegt, hoe kun je nou met 300 lege kruiken?
zo'n gigantisch leger verslaan. 300 kruiken, 300 bazuinen, 300 fakkels. Nou, de Heer zegt, ken wel hoor, want ik ga voorop. Ga heen in deze kracht, volg mij. Kijk, daar heb je het nou. Daar heb je nou dat volkje van God. Hè? Niet dat volkje zoals dat godsdienstig bedoeld wordt. Hè? Dan wordt het sectarisch. Nee, daar heb je nou waarvan de apostel zegt, klein kuddeke. Nou, volkje, dat is een verkleinwoord, daar heb je hetzelfde woord. Klein kuddeke, daar heb je dat volkje van God. Want dat waren maar 300 man. Ja, stelde, in vergelijking met die Midianieten, stelde het niks voor. Hè? Maar weet je wat Gideon had en wat Van der Staaij en die Douwe Egberts of Dijkgraaf niet hebben? Weet je wat ze niet hebben? Eén man met God is de meerderheid, daar geloven ze niks van. Daar geloven ze absoluut niks van. Nee hoor. Want ze zouden een rondedans doen als er weer 3 zetels bij komen. Nou, Gideon moest een rondedans doen toen die 20.000 naar huis stuurde. Laat ik het zomaar eens even vergelijken. Hè? Even populair gezegd. En dan moest hij met 300 lege kruiken, moest hij dat leger te lijf gaan. Nou, dan zeg ik, dit is echt belachelijk. Nou, het was het ook. In vleeselijk opzicht. Als je er vleeselijk tegenaan kijkt, dan moet Gods volk vele belachelijke dingen doen. In de ogen des vleeses, want vlees bestaat er niks van. Vlees bestaat niet hoe Gods werkt. Vlees bestaat niks van hoe God werkt. Godsdienstig vlees verstaat er niks van. 300 lege kruiken, weet je wat dat is? Je eigen ik er aan gooien. Je eigen ik in scherven gooien. Je eigen ik verloochenen. Koolbrugge, ze belden bij Koolbrugge aan. Die mensen die zochten Koolbrugge en ze belden aan bij het adres. Hij zegt, Koolbrugge leeft niet meer. Koolbrugge is gestorven op Golgotha. Nou, dan zeg ik, die man die moet naar het Pieter Baan Centrum, want die is niet goed bij zijn verstand. Nou, dat wordt van Gods volk nou heden de dagen ook gezegd. Hè? Ik krijg van de familie lege e-mailen terug. Hè? Als ik mij vrijgemaakt heb van iets of iets in onderwijzende zin. Niet dat ik zo'n onderwijzer ben, ik moet zelf onderwezen worden. Maar als je vol bent van de Heer, ja, dan moet het er ook uit. Hoor. Al zou je 1000 duivels aan je benen hebben hangen. Dat maakt niks uit. Dan moet het eruit. Dan moet God groot gemaakt worden. Dat is een heilig moeten. Dat blijft niet verborgen hoor. Als het allemaal die sterfbedbekeringen, ik geloof er niet in. Ja, je moet me niet vertellen dat het niet ken. Dat ken wel. Hè? De moordenaar en kruiser lag ook op zijn sterfbed. Om het zo maar eens te zeggen. Die is op zijn sterfbed tot bekering gekomen. Maar dat is niet de gewone zaak. De gewone zaak van de Heere is dat die mensen bekeert voor de 30ste jaar. Dat is geen systeem. Dat is de gewone weg des Heeren. Daar kan de Heere van afwijken, want hij is soeverein en vrij. Hij kan. Johannes de Doper is nooit onbekeerd geweest. David is nooit onbekeerd geweest. Die zijn wederom geboren al van hun ontvangenis af. Die zijn nooit bekeerd geweest. Of die zijn nooit onbekeerd geweest. Dat kan de Heer ook. Er zullen duizenden ongeboren, wedergeboren baby's God eeuwige heerlijkheid groot maken. Hè? Daarboven is een grote schaar, kinderschaar, die juicht voor Gods troon. Jazeker. De Heer kan ook kinderen bekeren. Jonge kinderen, oudere kinderen, jeugd, jonge mannen, jonge vrouwen. Middelbare leeftijd, oudere mannen, oudere vrouwen. Heel oude mensen kan God bekeren. Ja, kan de Heer kan alles. En Gods volk voelt zich wel eens oud in de dagen zat. Dan zijn ze misschien 26 jaar. Ja, ik weet niet of je me verstaat, maar weet je waar dat volk naar verlangt, geliefde? Dat de Heer Jezus maar snel wederkomt. Niet om alle ellende te boven te zijn, maar omdat zijn grote naam hier op aarde zo gelasterd wordt. Want als dat nou waar is in je leven. Dat je bij God vandaan zijn woord door deze wereld moet dragen. Nou, dat gaat wel ten koste van jezelf. Dat moet wel van je. Ten koste van je eigen, dan kan je je eigen niet meer groot houden. Dan kom je in al je schande openbaar. Maar dat woord zal door deze wereld gedragen worden. Ja, al. Weet je wie je tegenkrijgt? Ik hoorde het een oude leraar eens zeggen. Hij zei het van de preekstoel persoonlijk tot mijn ziel. Ja, niet, daar was hij niet in, zo bedoel ik het niet. Maar hij zegt, jongen, hij zegt, weet je wie je tegenkrijgt? Ja, de God is. Nee, hij zegt, Gods volk. Ja, en dat gaat door je ziel. Van de godsdienst, ja, dat kun je verwachten. Hè? Maar als nou Gods kinderen je tegen je keren. Paulus zegt, ik heb er geen één overgehouden. Geen één. Ze hebben me alle van me verlaten.
Kijk, dat is de voetstappen van Christus druk. Ze doen het tegenwoordig met hele legers. Hè? Hand in hand, geen kameraden. Maar ja, dat heeft er natuurlijk niks mee te maken. Want dat is een eenmanspad, hoor. Dat is een eenmanspad. Ja, als de Heer me belieft, hè, om ze achter elkaar, 2 en 2, die lopen niet naast elkaar, die lopen achter elkaar. Hè? Ja, de een, soms is de een krachtiger en dan mag de andere volgen. Hè? Als er één valt, dan richt de ander hem op. Want 2 zijn er meer dan 1. Hè? Een drievoudig snoer wordt niet haast verbroken. Daar is de Heer in, hè? Want hij kwam achterop. Nou, dat is nou het hele leven der genade. De Heer die volgt zijn kerk op de voet, mag ik het eens zo zeggen. Hij volgt. Ja, en als je maar die blik hebt in de duisternis, ja, dan weet je niet waar je het zoeken moet. Dan weet je niet, dan zeg je, de Heer heeft mij vergeten. Maar recht gaat aan mijn God voorbij. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Als die echo des geestes, nou van de Heer Jezus Christus, die klinkt heden, vanavond, door het woord. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Opdat de kerk nimmer meer verlaten zou worden. Die borg moest verlaten worden. Van God verlaten. Opdat alle gerechtigheid vervuld zou worden. Die borg moest bespot worden. Die borg moest die doornenkroon dragen. Die borg moest dat bloed uit zijn poriën zweten. En dan zal Gods volk worden ingeleid in dat heiligdom van het lijden van Christus. Onder het heilige kruis, hè, zegt Maxien zo mooi, naar het erfgoed hierboven, het vaderlijk huis. Ja. Maar zou je dat nou willen wisselen met het geluk, zogenaamde geluk van de godsdienst in deze wereld? Nee, absoluut niet, heren. Absoluut niet. Er is zoveel keer is er tot me gekomen. Wilt Galide ook niet weggaan? Ik zeg, nee, heer. Ja, wij verlaten de Heer dagen zonder getal. Maar de Heer verlaat zijn volk nooit. En dan komt het in die navolging, geliefde. En dat is. En je moet verstaan, ik dien geen Christus van navolging. Hoor. Ik dien een borg en zalig maken. Omdat hij me dient. Dat is eerst. Hij heeft ons eerst lief gehad en daarom hebben we hem lief. Het gaat altijd van de borg uit. Hij is altijd de eerste. Hè? Maar dat hebben wederkerende daad. Die navolging is dat omdat hij zijn kerk trekt. Omdat hij zijn kerk die liefde in het hart uitstort. Die liefde verwakkert, die liefde verlevendigt. Het geloof in de beoefening brengt. Trek mij, dan zullen wij u nalopen. Dat is het leven van de kerk. En dat, als het over die navolging gaat, geliefd. Dan word je een leesbare brief van Christus. Dat zou je niet van jezelf zeggen. Maar dan geeft de Heere getuigenis. Deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen onder de heidenen. Dan gaat de Heere getuigenis geven, dat, zoals hij getuigenis gaf over Job, hè, over Zacharias. Noem al die bijbelheiligen maar op. En dat doet de Heere nog, want die mij eren zal ik eren. Dat gaat de Heere bekendmaken. Dat gaat de Heere niet door alle mensen een bijbeltekst geven. Nee. Maar dat maakt de Heer bekend. Op zijn wijze. Op zijn goddelijke wijze. Ja. Dan zullen ze weten dat er een profeet in het midden van hun geweest is. Dat kan niet meer ontkend worden. Dat konden de fariseeën en de schriftgeleerden ook niet meer ontkennen. Want ze moesten wel degelijk erkennen. Anderen heeft hij verlost. Dat konden ze niet ontkennen. Want er stond een leger van getuigen daarbij Golgotha. Die vrouwen die hadden hem allemaal nagelopen. En die hadden daar nog medelijden met hem. Nou, toen keerde hij zich om. Toen zegt die vrouwen van Jeruzalem, gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, want dat is juist uw blijdschap. Maar weent over uzelf en uw kinderen. Want de dagen zullen komen dat men zal zeggen, zalig zijn de borsten die niet gezoogd hebben. Zalig zijn de baarmoeders die niet gebaard hebben. En geliefde, dat heeft de Heer Jezus toen gezegd, maar die tijd moet nog komen. Die oordelen. Van het laatste de dagen. Waarvan de Heer Jezus zegt dat de dagen verkort zullen worden om der uitverkorenen wil. Kinderen, jonge kinderen in ons midden. Oudere kinderen. Zoek in Christus geborgen te worden. Want deze wereld heb je niks te bieden. Hoor. De duivel belooft je koeien met gouden horens. En de Heer Jezus belooft je het eeuwige leven. Maar wel door de weg van het kruis. Wel in de weg achter de Heer Jezus aan. Wel op rechtsgronden. Kijk, daar heb je het nou. Hè. Daar heb je, er zijn heel veel christenen. Ho. Dat is ongelooflijk. Kortom, jij nog zeggen. Je hebt kwart christenen. Of halve christenen. En drie kwart christenen. En hele vrienden, zegt hij. Ja, dat noemde die vrienden. Hij zegt maar ja. Die kan je op één hand tellen. Dan vallen er nog drie af. Ja. Eenmaal, maar God is de meerderheid. Wij moeten met God mee. God gaat niet met ons mee. Echt niet. Echt niet. Je kan alles verzinnen hoor. Maar als het je lukt, dan is het niet van de Heer. Die kerken, de HHK, de Gereformeerde Gemeente, dat is allemaal door mensen gesticht. Heb God nooit bevolen. Het is allemaal gelukt. Het is één grote mislukking. Versta je nou? Versta je nou hoe de Heer werkt? Alles wat je zelf doet, dat zal in de dood eindigen. Ook wat Gods volk overhoop haalt hoor. Buiten het bevel, buiten het belofte van Christus om. Alles wat je zelf in gang zet, dat moet je allemaal inleveren. Daar neemt de Heer niks van aan, al klinkt het nog zo vroom. Al haal je er honderden van Gods volk bij. Het helpt niet, het helpt niks. Nee. Nee. Waar twee van mijn kinderen in mijn naam vergaderd zijn, dat is in de naam des Heer, daar komt geen kerknaam meer aan te pas. Want die kerk heeft geen naam. Die heeft wel een naam. Dat is de eenheilige algemene christelijke kerk. Dat is de kerk van Christus. Komt, laat ons dan tot hem uitgaan. Buiten de lege plaats. Zijn smaadheid dragen. En geliefde, dat is nou... Ja, ik had eigenlijk nog een tussenversje op moeten geven. Maar er is het alweer te laat voor. Maar zit er hier nog een volk die mag wel eens meepreken. Dan valt het preken zo makkelijk. Vat je dat? Anders sta ik me tegen de rotsen te preken. Tegen de hagedis en de kikkers. Zo is het ook wel eens hoor. He? Ploegen op rotsen. Maar de Heer kan zelfs uit stenen Abrahams kinderen verwekken. Maar nooit door een knieval voor de duivel te maken. Zij dat goed onthouden. Wees dan oprecht gelijk de slangen. Of voorzichtig gelijk de slangen. En oprecht als de duivel. Dat is een hele nauwe weg. Ik ben niet zo nauw. Dat moet ik eerlijk zeggen hoor. Maar als de Heer je padje gaat omtuinen, dan zijn de doornen van binnen scherper als de buiten. Versta je het niet? He? Hij is de trouwe bewaarder Israëls, die nooit sluimert nog slaat. He? De Heer heeft altijd spreekuur. Je kunt altijd bij hem aankloppen. Ja, dan zeg je, maar ik krijg nooit geen antwoord. Dan heb je nog nooit gebeden. Dan heb je nog nooit geklopt. Nee, want het antwoord des Heeren, daar staat of valt je bidden mee. Want dat zegt toch de psalmist? Hè? De Heere zegt het eerst. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid. En ik zal u antwoorden. Ik zal u uithelpen. En gij zult me eren. En dat zegt ook de psalmist. Hij hoorde mijn stem. Hè? De Heer heeft mijn stem gehoord. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Mijn smekingen, mijn hoort. Verhoort betekent dat. Mijn smekingen, mijn klagen. Dat hoort altijd bij elkaar. Hè? De Heer houdt zich over een ellendig arm volk. En dat volk, dat hoort nou altijd. Want ik ben zoveel arme mensen tegengekomen die dat niet konden zeggen. Betrouw op de naam des Heeren bedoel ik. De Heer houdt een ellendig en een arm volk over dat betrouwt op zijn heilige naam. Dat is één. Dat is één waarheid. Dat is één zaligheid. Nou weet ik, geliefde. En dat was ook. Door die trechter, ja, dan moet Gods volk gedurig heen. En dan lijkt het alles zo verlaten. Dan lijkt de hemel van koper. Dan lijkt er geen gebed meer door te komen. Gods volk, nou, ik ken niet meer bidden. Ik weet niet wat bidden moet. En daar is de nood te groot voor. Niet uit onverschilligheid. Nee. Daar is de nood te groot voor. Dan zeg ik, Heer, ik kan het niet meer in orde verhalen. Maar u weet hoe het ligt. De Heer kan veel beter de nood der ziel peilen dan dat Gods volk dat kan doen. Wij hebben nergens geen verstand van. Ik kwam vannacht als een verstandsloze, als een goddeloze, voor de zoveelste keer, ja voor de zoveelste keer, maar het leek wel weer alsof het opnieuw voor de eerste keer. Want dan kom je in gangen terecht en zeg je, nou hier ben ik nog nooit in geweest. Nee, want Gods volk kan het niet doen van de herinneringen. Nee, er zit geen kracht meer in. Hè. Maar in Christus is kracht. Hè? Hij is gisteren en heden dezelfde. En als hij zich weer openbaart door woord en geest, dan huppelt Gods volk weer van zielenvreugd alsof ze het voor het eerst beleven. Ik weet niet of je het verstaat, Olie. Ik weet niet of je het verstaat, maar. Zo houdt de Heer de eer aan zichzelf. We zingen het toch? Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Nou, ik zou het toch vertellen, geliefde. Dan is die lege kruik aan stukken geslagen. En als dat niet zo is, dan is het maar een valse klank. Dan is het maar een holle klank. Maar die ontlediging, hè, dat aan stukken geslagen worden. Dat is in Christus hoor, dat is in Christus. Want als het buiten Christus is, dat gebeurde met Judas. Die kruik werd ook aan stukken geslagen, dus voor eeuwig verloren. Ze zijn met hem gestorven. En als we met hem gestorven zijn, dan zullen we ook met hem opstaan. Gods volk is opgestaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Want die in Christus is, het is een nieuw schepsel. Toen de borg heeft uitgeroepen, het is volbracht. Ter spijt van alle bespottingen. Van alle verachtingen. De reformatorische godsdienst. Die zat op te juichen. Hij heeft anderen verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Want als hij het wel zou doen, dan zouden we hem geloven. Leugenaars. Dat was ook een spotreden hoor. Want dan zouden we. De Joden begeerden een teken. Nou, de Heer Jezus zegt. Dit ongelovige geslacht begeert een teken. Maar ze zullen geen teken krijgen dan het teken van Jona de profeet. 3 dagen en 3 nachten. In de buik van de vis. Alzo zal ook de zoon des mensen. 3 dagen. In het harde raden. Ja. Kijk, er wordt over Jona wordt er wel zo gegodslasterd over zin. Ik las pas nog een verhaal over zin. Er zei een vooraanstaande refo. Ik ben zijn naam kwijt, doet er ook niet toe. Die zegt van, ik vind Simpson de meest arrogante en de meest onweerstaanbare persoon in de Bijbel. Nou, dan ben je met Christus aan het spotten. Hoor. Dan ben je, weet je waar je dan aan het doen bent? Laat ons Barabbas lossen, laat Christus gekruisigd worden. Als jij geërgert aan Simpson, dan erger jij aan Christus. Simpson is het schoonste type in het Oude Testament van Christus. Die alleenstrijder, hè? Eenmaal met God is de meerderheid. Nou, dat wist Simpson. Niet vanuit zijn eigen kunnen en kennen. Niet vanuit, want hij had zelf geen kracht. Niks. Maar als de geest vaardig werd over hem. Nou, dan kon hij een heel leger. Wat Gideon dan nog met 300 man deed, kon Simpson alleen. Met God hoor. In God. In Christus. Door Christus. En dat is nog niet veranderd. Dat is nog, als de Heilige Geest op je mag rusten. In je mag wonen. Dan ken je heel de wereld aan. Dan zegt de Heer, eis van mij al wat gij de Vader zult smeken in mijn naam. Al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal ik u geven. En weet je dat volk? Ja. Weet je wat Salomo toen bad? Heere, geef me slechts wijsheid. Nou, omdat u dat gebeden hebt, krijg u er nog 1000 dingen bij. Vat je dat nou? Als je nou werkelijk mag bidden in de naam van Christus, door het geloof, dat ken je zonder geloof. Nee. Want zonder geloof is het onmogelijk. Je kan allerlei gebeden doen. Maar zonder geloof is het onmogelijk om God te beharen. Dat ken je. Het moet in het geloof geschieden. Niet alleen dat de Heer het kan, maar dat hij dat ook doen zal. Alles wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, ik zal het u geven. En als je dan bidt of de Heer die of die koning die goddeloze regering is omver wil werpen, dan doet de Heer het. Weet je wie er eigenlijk deze wereld regeert? Ja, u zegt God. Ja, Gods volk. Door het gebed. Ja. De Heere regeert. Ja. He, dat staat boven alles. Maar de Heere doet het vaak ook door middel van. Vat je dat? Hij heeft het gedaan door middel van de aartsvaders. Hij heeft het gedaan door middel van de richters. Hij heeft het gedaan door middel van de profeten. Hoe er ook mee gespot werd. Met Simpson hebben ze ook gespot. Nou, dat was zijn eigen schuld, zou je zeggen. Simpson schuldig en de Heer Jezus onschuldig. Nou, daar heb je nou. Zo leert de kerk in die wegen gaat de Heer zich in het leven van zijn kinderen groot maken. Ik des doodschuldig, hij onschuldig in mijn plaats. Nou, dan moet het eruit. Dan moet God groot gemaakt worden. Al zou het dak van je huis vliegen. Al zou de kerk instorten. Al zou de wereld instorten. God moet worden groot gemaakt. Zijn naam.
moet eeuwig de eer ontvangen.
En dat is nou het leven, geliefde, van de kerk. Als God er zijn eer komt.
En waarom kan Gods eer zo vertrapt worden in onze dagen? Omdat er geen godsvrees meer is.
Er is geen godsvrees, er is ook geen liefde, want in de liefde is geen vrees. Nou, allemaal mensenvrees, allemaal angst. Dat die politiek doet, die christelijke politiek, is allemaal angst. Allemaal angst.
Allemaal heulen met de overheden. Maar Nehemia streed tegen de overheden. Paulus zegt, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden, tegen de boze geesten in de lucht. Het zijn de geesten die een mens bezet. Met welke geest bent u bezet? Met de geest uit de afgrond of met de geest van Christus?
Nou, daar zit een eeuwigheidsverschil tussen. Je kan heel vroom doen. Je kan heel je leven vrolijk en prachtig leven. Met de godsdienst dansen zoals de rijke man.
En de arme Lazarus zat maar te kniezen buiten de legerplaats. Dan moet Gods volk er zo armzalig door naar de ogen van het vlees.
Maar toen de arme Lazarus stierf, werd zijn ziel gedragen in de schoot van Abraham. En toen de rijke man stierf, sloeg hij zijn ogen op in de eeuwige pijn. Ik wil je niet met de hel verschrikken, hoor. Want als je bang bent om in de hel te komen, dan kom je er zeker. Kijk, daar heb je nou weer het geheim. Lazarus heb zich als een helleling leren kennen. Hij kwam er niet in. Nee, hij kwam er niet in. Omdat Christus in zijn plaats ter helle nedergedaald is.
En dat wordt zo'n, dan wordt Christus je hemel. Ik weet niet de voorstelling van de hemel, wat er vandaag aan de dag. Maar ik heb daar geen voorstelling van. Ik heb er alleen kennis in Christus in, dat hij mijn hemel is geworden. Als Christus niet in de hemel zou zijn, dan zou ik er niet willen wezen. Want dan is de hemel een hel. Maar die moordenaar, die werd het waardig. Waar, op welke plaats die ook komen zou. In de eeuwige rampzaligheid, één gedachte van Christus, dat was zijn hemel. Dat was zijn hemel. En toen viel genade vrij. Toen viel genade vrij. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Amen. Lieve heren, uw kruisdood vergoedt alles. Uw kruisdood vergoedt alles. Uw dood neemt alles onderweg. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan, want er is betaald. Het is volbracht. Wanneer Jezus begraven, maar het graf kon hem niet houden. De steen kon hem niet tegenhouden. Want hij moest opstaan. O Heere, wat gij uw volk bereid hebt. De zaligheid is in geen woorden uit te drukken. Gij zijt onze zaligheid. Gij zijt onze gerechtigheid. Gij zijt onze heiligheid. Gij zijt ons al in al. Verheerlijk aan uw naam en kracht over het rond der aarde. Gedenk de broeders aan het uiterste der aarde. Dichtbij, ver weg. Gedenk de zusters die werkelijk in Christus zijn op rechtsgronden. Heren, opdat het zou zijn. Eén herder, één kudde, één doop, één Heer, één geloof. We bidden het u in Jezus' naam. Op grond van de zoen- en kruisverdiensten van onze Heer Jezus Christus. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van Psalm 73 en daarvan het 12e zangvers. Psalm 73 vers 12 zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. En wat er verder volgt in de 12e zangvers van Psalm 73.
ons dan eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.